Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers.
Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, er zijn heel veel voordelen als je al zo lang een programma mag maken als wij.
Je kunt lezen en schrijven met elkaar. Aan één blik heb je genoeg.
Je hebt superveel gasten die je goed mag kennen ondertussen.
Zelf hele waardevolle lessen waarvan je denkt, hey, daar mag je weer een klein beetje van uitdelen.
Jij groeit echt als mens, merk ik.
Oh, dank je. Ja, jij mag gewoon zijn wie je bent.
We hebben nogal wat jaren te gaan natuurlijk voor
deze, pensioen.
Voor deze projecten. Maar soms kan je dus later ook weer iemand uitnodigen om te kijken hoe hun leven verder is verlopen. Ken je het programma vroeger? Vroeger, zo lang geleden is dat niet. Had je het programma met Jeroen Pauw, dat heette 5 jaar later.
Ja.
Nou, vond ik fantastisch.
Ja, dat is eigenlijk, past deze uitzending daar wel in. Ja.
Precies, alleen is het nu meer 6 jaar later. Want 6 jaar geleden ontving ik Robert en Judith van der Linden met hun dochter Emma. En Emma heeft primordiale dwerggroei. Zij is 83 centimeter groot. Maar 2,5 jaar geleden werd Sarah geboren. En ook zij bleek primordiale dwerggroei te hebben. En tussen Emma en Sarah in werd ook nog grote dochter Sophie geboren. Nou, het was een gezellige boel in de studio. Want Robert, Judith, Emma en Sarah waren bij ons te gast. En we praten over de zorg voor hun kleine dames. Wat het met hen doet. Welke vreugde de meiden in hun leven brengen. Maar ook hoe je het volhoudt als er continu dag en nacht zorg nodig is. En je soms gewoon meer dagen wel dan niet in het ziekenhuis doorbrengt. Want kijk, die meiden, echt, ja, ze waren het ook bij ons. Zijn echt fantastische meiden. Zo, ja, toch zo lief en vrolijk en grappig.
Ja, zo innemend. Hè? Dat, je smelt helemaal als je die meiden bezig ziet. Maar ja, als je dan hoort over al die nachten en alle zorgen die erbij komen. En hoe vaak ze al wel niet op het randje hebben gelegen van, ja, gaan ze dit overleven? Ja, dan denk je, wat zwaar om dat als ouders te dragen. Ja,
ja, dat is echt ongelooflijk. En ja, hoe zij dus in het leven staan en hiermee mee omgaan. Ja, echt diep, diep respect voor Robert en Judith. Ik begon met de opmerking over Emma. Want toen Emma hoorde dat ze namelijk naar de radio ging, had ze namelijk wel best een idee volgens mij wat ze ging doen bij ons.
Ja, Emma vond het helemaal leuk. Die dacht, ik ga optreden.
Ja, we verwachten natuurlijk nog wel wat van Emma. Hè? Zo meteen als we een liedje gaan draaien.
Ja, Emma die is helemaal dol op muziek en zingen en dansen en optreden. Ze geniet van alle aandachten die ze daarin krijgt.
Ja, precies. Dus zometeen gaan we Jezus Overwinnaar draaien, hè, Emma?
Dus gaan we Jezus Overwinnaar draaien?
Ja.
Ja, dat gaan we voor jou doen, hè? Dan kan je even lekker, kan je even lekker gaan shinen.
Ja.
Ja, superleuk. Nou, we zien er naar uit. Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat er in Nederland een baby met de primordiale dwerggroei wordt geboren?
Heel weinig. Voor zover we weten zijn er nu 7 kinderen in Nederland, waarvan wij er 2 hebben.
Zo.
Dus dat is echt heel weinig. Wereldwijd zijn er
ongeveer 200, 250 zijn de schattingen.
Oh, het is echt zo zeldzaam.
Ja,
is het.
Heel zeldzaam. Ja.
En even voor de mensen die het niet weten, wat is het precies?
Primordiale dwerggroei is eigenlijk primordiaal. Dat betekent van oorsprong, van in een. Dus eigenlijk vanaf oorsprong al klein. Dus echt alles is klein. Hoofd is klein, lichaam is klein, alles is in verhouding klein. Dat is echt wel het wezenlijke verschil met andere vormen van dwerggroei. Is dat vaak lichaam uit verhouding is. En bij primordiale dwerggroei is dat juist in verhouding. Dus ook een kleine hoofdomtrek, kleine korte armpjes, korte beentjes.
Ja, alles klopt. Ja. Het is alleen gewoon
echt heel erg
klein.
Het zijn echt 2 popjes.
Als je de dames op een foto zou zien zonder iemand anders erbij, dan zou je het ook op het eerste gezicht niet zien dat ze zo klein zijn.
Ja, dan moet je echt inderdaad de andere zus erbij, dat het eigenlijk pas opvalt.
Ja.
En welke problemen komen erbij kijken?
Ja, wat Robert zei, alles is klein, maar ook van binnen. Dus bijvoorbeeld hun luchtwegen zijn heel nauw. En dat is echt wel een grote zorg. En bij Sarah ligt bijvoorbeeld regelmatig aan de zuurstof. Zodra zij verkouden is, dan als wij een last hebben van een verkoudheidje, is vervelend. Maar bij Sarah is gelijk benauwd. Dus dat is echt naar. En zeker de afgelopen periode was het een periode met heel veel virusjes. En,
de herfst, de winter.
Dat, ja, dit is niet ons seizoen, zullen we maar zeggen. Voor meer mensen niet.
Ja. Zij pikken dus gewoon ook wel heel erg op.
Ja, ja.
En hou je hun dan heel erg soort van in quarantaine?
Nee, je houdt het toch niet tegen. Want de andere zus die gaat ook gewoon naar school, die komt ook gewoon thuis. Je houdt het niet tegen. En Ja, daarnaast hebben ze gewoon veel problemen met het skelet is echt afwijkend. Dus Emma die is bijvoorbeeld helemaal door de voeten bijna heen gezakt. Dus ze hebben aangepaste schoenen. En ze hebben allebei een oog waar ze niet mee kunnen zien. Het is allebei ander oog bij hun. Dus,
ja. Inderdaad, ja.
En ja, dat is wel wat typisch dat ze inderdaad allebei dat hebben. Want toen Sarah geboren werd, toen dachten ze dat Sarah die oogafwijking niet had. Want de volgende dag ging gelijk de oogarts kijken. Maar toch na een aantal weken bleek het wel zo te zijn. Dus dat, dat is wel jammer. Maar gelukkig kan ze met andere oog gelukkig wel zien. Dus dat is wel heel fijn. En Emma die is echt slechthorend. Maar Sarah daarentegen wel iets gehoorverlies. Maar niet zoveel dat ze horen ondersteuning nodig heeft. Dus dat is heel fijn. Daarentegen praat ze niet. Dus hoop wel dat gaat komen. Ze doet wel een paar woordjes zeggen. Dus we doen veel gebarentaal.
Ja, dat zie ik inderdaad doen. Hè? Veel gebarentaal met de meiden. Jullie hebben door Emma hadden en hebben natuurlijk al heel veel ervaring. Helpt dat bij de zorg voor Sarah?
Zeker.
Ja, nee, omdat je het al een keer hebt meegemaakt, weet je een beetje de dingen die gaan komen. En de problemen die kunnen ontstaan. Dus daar kun je wel op anticiperen. En dat is voor Sarah wel echt een gelukje dat ze een grotere zus heeft die het al heeft meegemaakt. En zo ook met contact met andere mensen, met andere kinderen hier in Nederland en ook in het buitenland. Die wat oudere kinderen hebben. Dat scheelt een boel dat je weet wat je kan verwachten. En hoe je ermee om kan gaan en hoe ze problemen oplossen.
Je hoeft niet alles zelf weer opnieuw uit te vinden.
Nee.
Dat was in de zwangerschap al. Dat op een gegeven moment de dokter ook zei, wat wil je? Ik zeg nou, dat ze zo lang mogelijk in mijn buik blijft zitten. Want bij Emma was de gedachte van als ze gehaald wordt, dan gaat ze groeien in de couveuse. Maar dat deed ze niet. Dus buiten de buik gaat ze ook niet groeien. Of tenminste heel minimaal. Dus laat ze alsjeblieft zo lang mogelijk in mijn buik zitten, dat ze kan rijpen. En dat is gelukkig gelukt. Dus want Emma is bij 30 weken geboren. En Sarah bij bijna 36 weken en 5 dagen.
Zo.
Je hebt een stuk langer in mijn buik gezeten. En dat scheelde wel enorm.
Want weten jullie eigenlijk gewoon ook soms meer dan de medici?
Ja.
Ja, veel doe je gewoon in overleg met de medici. Wij hebben de ervaring van de andere ouders die wij meebrengen. En de medici hebben hun kijk op dingen, hoe ze oplossingen zien. Dus ja, samen probeer je het beste ervan te maken. Maar
het is best wel heel zeldzaam. Is er dan ook heel veel onbekend?
Ja.
En zeker bij onze meiden is het genetisch ook nog niet bekend waar het probleem is. En dat maakt het ook wat ingewikkelder. Je hebt wereldwijd een aantal vormen die al bekend zijn. En daar is veel meer van gedocumenteerd. En daar hebben ze al veel meer ervaring mee als de vorm van onze meiden. En dat is, hoe zeg je dat?
Dat maakt dat het ook spannender, dat het dus niet bekend, dat het nog heel onbekend is.
Ja,
het is heel erg zoeken. Ja.
En dan hopen dat je maar het goede vindt of doet. Ja. Of maakt het ook dat jullie medisch gezien, ja, dat klinkt een beetje gek, maar medisch gezien heel interessant worden gevonden?
Ja, we zijn één groot leerobject.
Ja?
Ja. Ik weet bij Emma nog wel, dat toen was het heel onduidelijk wat ze had en dat het van het ene onderzoek naar het andere onderzoek ging en dat we op een gegeven moment zeiden, het is echt klaar, het hoognodige wordt gedaan en voor de rest niet. En dat hebben we met Sarah ook wel heel duidelijk. Ik weet toen we de echo hadden dat de arts zei, ja, maar misschien is het wel wat anders. Ik zeg nou, ik had de echo gezien. Ik zag op de 3D-echo het gezichtje van Sarah. En ik herkende gelijk Emma's gezicht daarin. Ik dacht, dit is het gewoon.
Ja, dus geen andere onderzoeken.
Nee, en toen zei die arts, ja, maar misschien moet toch een vruchtwaterpunctie nog doen. En voor eventueel andere onderzoek. Ik zeg, nee, we gaan het niet doen. Dus daar waren we echt wel heel stellig in. En dat helpt dan wel dat je gewoon al met Emma heel die weg al gegaan bent. Ja, en weet wat je kan verwachten. En dat we daar gewoon heel een duidelijke visie in hadden hoe we dat voor ons zagen.
Ja, dus het is interessant. Je wilt natuurlijk waarschijnlijk wel meehelpen dat dingen bekender worden, maar begrensd.
Ja, ja, zeker.
Moet wel nut hebben voor de dames
voor jullie,
zelf.
En precies, voor de dames.
Ja.
Ja, en niet per se dus voor de medische wereld. Nee. Als ik het me goed herinner, vertelden jullie de vorige keer, 6 jaar geleden, dat het toen ook helemaal niet zeker was of het een erfelijke ziekte was.
Nee, toen inderdaad niet. Of tenminste, toen was het onduidelijk. En dat is nog, het is nu wel zeker, nu we er twee hebben, dat het erfelijk is.
Ja, want toen Sarah werd geboren, werd het wel duidelijk.
Het is niet duidelijk nog in het bloed gevonden. Want ze hebben DNA van Sarah en Emma hebben ze naast elkaar gelegd. In de hoop dat ze het konden gaan vinden. Maar ook dan kunnen ze geen oorzaak vinden. Dus dat is best wel een zoektocht. Maar de klinisch geneticus die staat erop dat ze het gaat vinden. Dus dat is wel, ja. En dat is ook prima. In de zin van, we vinden het ook fijn om te weten. Ook voor dragerschap, voor onze Sophie. Van is zij drager.
Jullie middelste dochter, ja.
Ja, precies. Dus het laatste onderzoek. We zijn vorige week in Utrecht geweest in het ziekenhuis. Hebben Robert en ik allebei een huidbiopt afgestaan. En er was nog een huidbiopt van Emma. Die was al 12 jaar oud, dat huidbiopt. Maar die hadden ze nog in de vriezer. En dat hebben ze opgekweekt. En met onze huidbiopt gaan ze daar nu onderzoek naar doen. In de hoop met het nieuwste DNA-onderzoek dat ze het kunnen gaan vinden. Dus ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, om meteen ook toch een beetje een persoonlijke vraag ook in te gooien. Hebben jullie het eigenlijk er samen over, want toen wist je nog niet dus of het erfelijk was. Hebben jullie het er samen over gehad van, ja, kunnen we het eigenlijk aan als er weer een kind met primordiale dwerggroei geboren wordt?
Tuurlijk is dat een risico die je achter in je hoofd had. En zeker met de zwangerschap met Sophie was spannend. En als het dan blijkt dat het alles goed gaat, dan krijg je er toch weer vertrouwen in. Dus om nou te zeggen dat we er bij Sarah heel bewust bijna, tuurlijk ben je er bewust van. Maar het is niet dat we zoiets hadden van, de kans is groot en zullen we daarom niet nog een keer zwanger hopen te raken. Dus in je achterhoofd zijn we nu al mee bezig geweest, maar het is niet dat het heel veel invloed heeft gehad op de volgende zwangerschap. Maar ook mede omdat ze zeiden dat ze het niet konden vinden genetisch en dat er toch een spontane mutatie had kunnen zijn. Ja, de kans dat dat twee keer gebeurt is helemaal klein, maar dat inmiddels de antwoord op dat het erfelijk is, dat, die hebben we al.
Ja, maar toen was het inderdaad gewoon ook na Sophie van,
ja, we gaan het toch zien. Ja. En zo stond er ook wel in. En ja, het was een heftige zwangerschap, maar ja, we zijn wel echt vol vertrouwen erin gegaan. En ook wel de verwachting dat we de kracht zouden krijgen om voor deze mooie dames te zorgen.
Ja, een zwangerschap is natuurlijk altijd al spannend. Maar ik kan me voorstellen dat voor jullie ook wel, je zei wel even over zo'n controle, maar dat soort eerste controle. Waren jullie daar dan heel bewust wel mee bezig? Van, dat was spannend? Of?
Jawel, ja.
Ja, dat wel.
Ja, het was zeker de allereerste echo. Sarah was zelfs een kindje van een tweeling.
Oh joh.
En dat bij het tweede vruchtzakje was geen hartslag te zien. Dus dat was wel even, ook wel heftig. Maar ja. Bij Sarah, wat ik zei, de eerste echo's leken wel goed te zijn. Dus we hadden wel echt vertrouwen dat het goed zou zijn. En dat je hoopt gewoon dat je een goede zwangerschap mag gaan meemaken. Maar dat bleek inderdaad toch anders te zijn. En het was een zwangerschap met heel veel controles en heel veel ziekenhuisbezoeken.
Want wat ging er door jullie heen toen je inderdaad voor jezelf merkte van, wat je net zei, een soort 1-1 is 2, van ik weet zeker, ik zie gewoon eigenlijk een kleine Emma, zei je. Ja. Hè? Wat ging er toen door jullie heen? Dat je dacht, Sarah heeft het ook.
Ja, ook wel eerst ongeloof dat ik niet denk, gaan we dat echt nog een keer meemaken? En ook wel verdrietig waren we.
Volgens mij ook een beetje alle emoties die je kan hebben zijn wel een keer voorbij gekomen in die periode.
Maar op een gegeven moment kwam ik wel die omslag. We weten wat het is, we gaan ervoor en ja, we gaan het wel zien.
Maar ook boosheid dan?
Ja, ook wel. Ja.
Ja. Maar niet daarin blijven hangen.
Maar vooral onbegrip. Het waarom van, ja, inderdaad. Dat, en ook een stukje boosheid erbij.
Omdat je ook weet van welke zorgen erbij komen.
Ja. Ja. Je hoopt gewoon dat je kind gezond is. En het is helaas niet alleen het klein zijn. Het is ook gewoon alle lichamelijke problematiek. En dat wens je echt niemand toe.
Nee.
En het is inderdaad, mensen die zien de meiden denken, lieve schat. Ja, ze zijn heel lieve schat.
Ja, absoluut.
Maar ze hebben echt,
soms heb je ook oordoppen nodig.
Ja. Maar het geeft ook gewoon ontzettend veel zorgen en heel veel ziekenhuisbezoeken. En ja, het is gewoon,
dat wens je nooit je kinderen
toe. Dat wens je kinderen echt niet toe, nee.
En dat was dus al toen je dat wist in je zwangerschap, dan weet je al van, dit gaat ze meemaken.
Ja, ja. Ja,
en aan de andere kant komt het dan als je ziet hoe Emma in het leven staat, hoe gelukkig ze is, hoeveel energie ze hebt, hoe vrolijk. En als je ziet sommige mensen die gezond geboren worden, hoeveel problemen je dan kan hebben, dan ja, het is zo, zo dubbel. Dat je ook denkt van, ja, dat wijfje is hartstikke gelukkig, hartstikke vrolijk. Dus ja, waarom zou Sarah dat niet
ook worden. Ja. Hoe reageerde Emma erop toen jullie waarschijnlijk zeiden van... hé, je zusje gaat op jou lijken?
Blij.
Ja.
Heel, heel blij.
Ja, we vertelden van Emma, je zusje die heeft hetzelfde als jou.
En, groot ja. applaus.
Ja, voor haar is natuurlijk echt wel een lotgenootje erbij. En ja, echt een klein zusje. Niet die, want ik weet dat Sophie, toen Sophie geboren was, toen op een gegeven moment dat ze samen in de box lagen. Ja, Sophie was al veel sneller groter dan Emma. En die groeide haar zo snel voorbij. En dit is, nu heb Emma echt een klein zusje. Dus dat is wel heel bijzonder.
En Sophie, hoe jullie andere dochter, hoe reageerde zij?
Ja, die vond het in het begin echt wel heel lastig. En dat ze ook zei, dan krijg ik nog geen gewoon broertje of zusje. Ik zeg, nee, lieverd, dat klopt. En dat vonden we ook echt heel erg moeilijk. We hadden het haar ook echt anders gegund. Maar als ik nou zie hoe ze erop reageert en hoe ze met haar zussen is... ja, doet ze het echt heel goed. En is ze echt heel zorgzaam voor haar zussen. En natuurlijk zijn er momenten dat ze ook lekker ruzie maken. Maar over het algemeen, Sophie die shout wat af met ze.
Oh ja.
En is echt heel lief voor ze. En de interactie ook met gebarentaal, hoe Sophie dat oppakt. En hoe enthousiast ze met elkaar kunnen zijn. Dat is heerlijk om te zien.
En hebben jullie zelf toen ook in die zwangerschap wel eens gedacht van... je weet dus inderdaad waar je voor staat van hoe gaan we dit volhouden?
Ja, niet te ver vooruit kijken. Leven bij de dag en ja... erop vertrouwen dat je elke dag nieuwe kracht mag ontvangen. En dat...
En samen met alle hulp die we krijgen. Ja. En toen al kregen, dus dat... daar hadden we zeker wel vertrouwen in. Alleen we wisten ook dat het gewoon een pittige tijd zal worden en zal blijven.
En wat deed dat? Wat doet dat gegeven?
Ja, toch gewoon vol goede moed en vol vertrouwen er tegenaan met alle hulp die we krijgen. En het is niet dat je de situatie ineens kan veranderen. Dus dat, wat dat betreft hebben we dat best snel geaccepteerd. En gaan gewoon op zoek naar mogelijkheden om het voor de meiden en voor ons zo goed mogelijk te maken. Dat we het vol kunnen houden.
Ik dacht, het is misschien ook wel even een goed moment voordat we weer toch meer in die medische verhalen zitten en de moeilijkheden om over even stil te staan bij de vreugde die Sarah en Emma brengen. Vertel daar eens over.
Ja, absoluut. Het zijn dames die heel veel vreugde brengen. Als je ziet hoeveel plezier ze van dingen kunnen genieten, van muziek, van met elkaar spelen. Dat is gewoon heel mooi om te zien. En als je kijkt hoe klein ze zijn en wat ze toch allemaal al kunnen duidelijk maken qua communicatie. Sarah die praat nog niet veel, maar qua gebarentaal, hoe ze zich toch al even verstaanbaar weet te maken. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. En ook Emma die toch ook gewoon naar school gaat nu en dat eigenlijk best goed gaat. En daar ook gewoon enorm van geniet en ook gewoon elke dag weer nieuwe dingen bijleert. En als je ook ziet wat zij allemaal heeft meegemaakt en hoe ver ze al gekomen is, dat is gewoon heel, heel bijzonder.
En wat zijn momenten dat je als ouder inderdaad echt zit te glimmen van trots naar je kinderen?
Nou, in dat liedje van Jezus Overwinnaar, toen ze vorig jaar 12 werd, mocht ze in de kerk optreden. Ja, en daar staat Emma helemaal vol enthousiasme voor in de kerk gewoon met een microfoon mee te zingen. Ja, dat zijn fantastische momenten.
Ja, dan zit je wel echt als ouders van...
Heel trots.
Ja, en vorig jaar was... op school heeft ze ademhalingstherapie. En haar therapeutje heeft een eigen muziekband. En die had gevraagd of Emma mee wilde doen met optreden. En toen waren we in het theater in Rotterdam. Dus het was echt een heel groot publiek. En Emma die had er helemaal zin in. En die staat daar echt alsof ze dat al jaren doet.
Ja, ja, ja.
En dan, ja, dat is fantastisch. Ja.
Ja. Oh, heerlijk. Je gaat er ook nu ook weer helemaal bij glimmen als je er aan denkt. Ja, maar dat is toch alleen wat je dan hoopt als ouder, hè?
Ja, absoluut.
Ja, prachtig. Hey, je zei net al toen u erachter kwamen dat Sarah dit ook had. Tijdens je zwangerschap toen wist je al van... oh, maar ik wil dus echt haar zo lang mogelijk dragen. En dat lukte dus ook. Hoe ging de bevalling?
Ja, het was een geplande keizersnee. Omdat als ik een wee zou krijgen, dat zou ze helemaal niet aankunnen. Dus, en ik had bij de andere meiden ook een keizersnee gehad. Dus dat moest sowieso. Dus ze zou bij 37 weken eigenlijk gehaald worden. Maar 3 dagen daarvoor had ik weer een controle. En toen hadden we 2 tot 3 keer per week gingen we naar het ziekenhuis voor echo en hartfilmpje. En toen was op de echo duidelijk dat vruchtwater bijna weg was. En toen zeiden ze wel van ja, nu is het wel echt een reden om je op te gaan nemen. En ze zo snel mogelijk te gaan halen. Want dan is het niet veilig meer in de buik.
omdat ze gewoon weinig reserves heeft en niet het risico willen hebben dat ze het niet zou redden. Want dat was best wel de vraag ook in de zwangerschap van is ze levensvatbaar, gaat ze de grens halen? Dat ze het minimale gewicht van 500 gram moest halen om te kijken of ze op deze zwangerschap door konden gaan. Want bij Emma was het zo dat de placenta vanaf de 20 weken ook al niet werkte. En bij Sarah daarentegen werkte die nog wel. En dat is echt wel een zegen geweest, waardoor ze gewoon nog wat langer heb kunnen blijven zitten. Dus uiteindelijk toen bij 36 weken en 4 dagen werd ik opgenomen. En de volgende ochtend is ze geboren. En dat was nog wel even spannend of Robert erbij zou zijn.
Echt waar, wat dan?
Het was de periode van corona, dus ik had anderhalf week daarvoor corona gehad.
Oh.
En dan moest je sowieso een aantal dagen coronavrij zijn, mocht je weer in het ziekenhuis komen. Maar precies op de dag na mocht ik erbij zijn. Dus,
En ook dat het midden in de nacht was, dat ik aan het hartfilmpje lag, omdat ik ze niet meer voelde bewegen. En dat er flinke dalingen waren in de hartslag. En dat op een gegeven moment de verpleegkundige naar Robert gebeld had. Want die moet komen.
Kom maar, want je hebt kans dat ze eerder gehaald moet worden. Dus ja.
We zijn met gierende banden naar het ziekenhuis.
Ja. En bij Emma was hij er ook niet bij. Of tenminste kwam die binnen toen ze net geboren was. Dus ik had zo gehoopt, want dat het deze keer inderdaad anders zou gaan. En uiteindelijk is dat goed gekomen.
Ja.
Want toen was het hartfilmpje weer toch wel hersteld. En toen zou ik ergens halverwege de ochtend gaan. En toen ging ik toch begin van de ochtend. Maar het was nog even een organisatie. Om even PGB's in huis te regelen voor Emma.
Mm-hmm.
Dat is goed gekomen.
We hadden een heel rooster met achterwacht. Mocht er wat zijn, dan dus ik kon erheen.
Je was erbij.
Ja. Ja.
En hoe zwaar was Sarah toen ze geboren werd?
940 gram.
Ja. Zo weinig, hè?
Ja. Ze was echt immens klein. En wel gewoon helemaal alles erop en eraan.
Je hebt dan een beeld van, dat is dan als een te vroeg geboren kindje. Maar dat is dus niet.
Nee, ze was niet heel erg te vroeg, nee.
Nee, ze was niet te vroeg, alleen gewoon heel klein en heel licht.
Dat was ook heel bijzonder op de IC te zien. Want al die kinderen daar liggen aan de beademing of zuurstofondersteuning. En Sarah heeft één dag ondersteuning gehad bij de ademhaling. En daarna deed ze het gewoon volledig zelf.
Maar ze is natuurlijk wel super klein. Geeft dat ook dan... Ja, praktische problemen.
Ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld op een gegeven moment mocht ze een fles gaan leren drinken. Maar alle flesjes zijn te groot. Alle speentjes, daar ging geen kokken al, zo groot waren ze. Dus dat was wel echt een uitdaging. Dus samen met verpleegkundigen op internet aan het zoeken gegaan naar kleinere speentjes. En uiteindelijk kwamen erbij dat we gewoon met een spuitje de moedermelk met een rietje dan in haar mond spoten. En dan kon ze met mijn pinken een beetje opsabbelen. En zo dronk ze dus haar melk. En dat was wel bijzonder, want ze heeft uiteindelijk 5 weken denk ik zonder voeding gehad. En met 1100 gram dronk ze alles zelf. Nou, dat was echt bizar.
Ja. En toen mocht ze ook naar huis?
Nou, dat was na 4 weken. Ze had 2 weken op de intensive care gelegen. En toen nog 2 weken in Dordrecht, dichter bij ons huis. En toen zei de kinderarts van, hoe zie je het voor je? Ik zeg, zodra ze zich op temperatuur kan houden, dan neem ik ze mee.
Ja.
En wel met monitorbewaking, omdat we weten van de zussen over luchtwegproblemen. Dat werd allemaal geregeld. En we hadden gewoon heel fijn contact met onze kinderarts. Onze vaste kinderarts die we ook voor Emma hebben. En toen mochten we dus op een dag naar huis na 4 weken ziekenhuis. En toen woog ze 1080 gram. Dus dat hadden ze nog nooit meegemaakt dat een kindje zo klein naar huis ging. Maar we wisten ook, we hoeven niet te gaan wachten tot ze 2 kilo weegt. Want dan zit u in al een jaar.
Ja. Oh ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, dat is natuurlijk zo zeldzaam. Dat is natuurlijk zo anders. Was je vol vertrouwen inderdaad? Van nou...
Ja. Zeker. Ja. Ja. We hebben ook al met Emma meegemaakt. En Sarah was op dat moment ook gewoon... ondanks dat ze maar 1 kilo was, gewoon hartstikke sterk. Dus nee, dat hadden we alle vertrouwen in dat thuis goed zou komen.
Ja, misschien een beetje gek, maar ik zie het ook altijd voor me dat je dan zo'n baby, zo'n maxicosi...
Dus ja, daar passen ze niet in. Nee. De maxicosi was veel te groot. Ja. En dan heb je speciaal nog verkleiners voor in de maxicosi voor kinderen die klein zijn. Maar zelfs met dat erin...
Nee, dat past echt niet. Nee,
verdween ze er nog helemaal in.
Ik heb ze gewoon in de warme doeken op de borst in de auto. Ja, en zo hebben we heel wat ziekenhuisbezoeken gehad in de eerste periode. En heb ik ze ook eens op schoot in de auto. Het ging niet anders.
Nee, ja, wat doe je dan?
Ik heb een aanpassing gekregen in de maxicosi, maar daar gaat wel wat maanden overheen. Weer voordat dat geregeld is. Maar
Zo gingen jullie het ziekenhuis gingen jullie uit. Het eerste jaar met Sarah was best wel heel erg pittig. Maar dat is wel een beetje volgens mij hoe jullie leven dus wel een beetje is. En ook in dat eerste jaar met Sarah hoe dat is gegaan. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, klopt. Ze was inderdaad natuurlijk heel klein toen ze thuis kwam. Dus de zorg thuis...
Ja, kwam wel volledig op ons aan in de zin van ze moesten elke 3 uur eten. En daarnaast kon ze zich met kruiken wel op temperatuur houden. Maar dat was wel 's nachts ook elke 3 uur nieuwe kruiken maken. En eigenlijk heel de dag door veel voeden. Gelukkig sliep ze op zich wel redelijk goed de eerste periode. Dus dat was tenminste tussen de voedingen door sliep ze best goed. Maar na 3 maanden, dat was in december 2021... Toen werd ze plotseling 's avonds kreeg ze koorts. En toen zijn we wel vrij snel naar het ziekenhuis gegaan. En dat is gewoon echt een zegen geweest dat we zo snel zijn gegaan. Want toen bleek dus dat ze een hersenvliesontsteking had.
Zo.
En toen is ze echt heel, heel erg ziek geweest. En is het echt kantje boord geweest. Dus ja, op zo'n moment dan is het gewoon weer ontzettend spannend. En dan sta je gewoon echt weer met 2 voeten op de grond. En ja.
Dan zie je ook gelijk weer hoe kwetsbaar ze zijn.
Ja.
Hoe snel, als ze ziek worden, hoe snel dat gaat.
Mm-hmm.
Als Sofie een verkoudheidje heeft of koorts, dan denk je, nou, een paracetamolletje.
Zetpil erin.
We kijken wel weer. Maar dat is bij deze dames is gaan gelijk alle alarmbellen weer rinkelen.
Mm-hmm. Is dat continu aan. En gelukkig hebben we 's nachts monitoren die ons waarschuwen als dat is. Ze liggen allebei aan een monitor waar we de hartslag en de zuurstofgehalte mee in de gaten houden.
En hoe vaak gaat dat af dan?
Nou, er zijn nachten dat het heel vaak afgaat.
Echt zo?
Zeker als ze niet fit zijn. En Sarah die accepteert net als Emma geen zuurstof. Maar ze hebben het wel nodig.
Oh.
Dus dan ligt er een zuurstofkap naast hen. En dan zodra ze draaien gaat die monitor af. En dan moet je de zuurstofkap er aan de andere kant leggen. Dat zijn nachten met heel weinig slaap. En gelukkig hebben we de afgelopen weken zonder zuurstof gedaan. Maar we hebben periodes gehad afgelopen maand dat ze echt heel wat nacht aan de zuurstof heeft gelegen.
Ja, terwijl ze dat niet wil. Dus dat is dan ook nog een...
Ja, ze duwt het allemaal weg. Ja.
Vooral Sarah. Het is het laatste jaar. Ja, 2, 3 jaar. Lijkt Emma wel een stuk sterker te worden. Dus als ze ziek is, dat ze toch wel gelukkig wat minder ziek wordt. Wat minder heftig. Dus dat stokje op Sarah overgenomen. Ja.
En letterlijk ook dat Emma iets meer ruimte heeft al in de luchtwegen. Dat scheelt ook. Want de KNO-arts die zei toen aan het begin, nou, ik verwacht dat de luchtpijp ongeveer 3 mm is. Hij zegt, dat is echt een heel dun rietje. En een klein beetje snot erin en het zit gewoon dicht.
Ja.
En dat hebben wij helaas ook al meerdere keren meegemaakt. Dat ze echt zo ontzettend benauwd is. En we hebben tegenwoordig ook, wij gaan niet de deur uit zonder noodmedicijnen, intubatiemateriaal. Dus als de situatie voordoet dat er de ambulance of de heli moet komen, dat ze in ieder geval de juiste maat materialen hebben. Want die hebben ze vaak niet bij zich. En omdat alles miniatuur van binnen is, moeten er ook mini materialen in.
Ja, dus dat hebben jullie gewoon echt uit voorzorg.
Ja,
dat
altijd bij ons.
Altijd gewoon bij ons.
Ik hoop het nooit nodig te hebben, maar we hebben het... We hebben het bij ons, ja.
Als ik dan even voor me zie voor die ziekenhuisbezoek, is dat dan moet je elke week? Is dat,
Nou, gelukkig wordt het nu wel ietsje minder. De eerste periode hadden we soms echt dat we 2 keer in de week naar het ziekenhuis moesten. Dat wordt nu gelukkig wel wat minder. En ik weet dat we op een gegeven moment ook wel zeiden van, ja, is deze afspraak echt nodig? Of kunnen we het gewoon een keertje overslaan? En de artsen denken daar ook wel in ons mee. In de zin van dat bijvoorbeeld als ze naar de oogarts moeten. Dan moeten ze allebei heen. Dus dat we altijd gezamenlijke afspraken hebben. Zodat we niet... ze gaan altijd allebei tegelijk naar de kinderarts. Tegelijk naar de oogarts. Tegelijk naar de KNO-arts. Dus dat is wel, dat scheelt wel in tijd.
Ik vroeg natuurlijk al een beetje van, ja, hoe hou je dit vol? Ik neem aan dat er ook echt wel momenten zijn dat jullie er een beetje doorheen zitten.
Ja, dat klopt. Het is soms een periode met heel weinig slaap. En dat is heftig. Dus je probeert dan ook wel overdag even je momenten even te pakken. Als bijvoorbeeld slaap, dat je ook even gaat slapen. Of dat de een even oppast, dat de ander even kan slapen.
Ja, want hoe zorgen jullie nog voor jezelf?
Dat is best een uitdaging soms. We zijn van de week sinds...
Het is in 3 jaar, denk ik.
Het is in 3 jaar zijn we samen uit eten geweest.
Oh.
2 weken geleden zouden gaan, maar die poging ging niet helemaal door.
Nee, toen brak onze middelste dochter haar arm die middag. Dus dat was echt wel heel sneu voor haar.
Dus jullie keken naar een soort van voor het eerste 3 jaar.
Ja,
wordt onze avond alles geregeld.
Een meisje huilend aan de deur met een zere arm. En
We hebben uren op de spoedeisendhulp gezeten. Meestal zitten we daar met andere meiden, maar nu met Sophie. En ja, die had haar arm gebroken. Dus dat was echt heel sneu. Dus, maar afgelopen dinsdag...
hadden we iedereen vastgebonden op de bank. Ja. Iemand mocht de deur uit. En toen is het goed gekomen.
Hoe was het om dan opeens met z'n tweeën te zijn en dus even ook niet aan te hoeven staan?
Nou, heel onwennig. Want ja, met eten met de meiden is altijd gewoon intens. Emma die eet niet. Dus die, nou ja, die zit erbij of die speelt met eten of die zit op de bank. En Sarah die zit liever op tafel dan in de kinderstoel. Dus ja, je staat men altijd... het is altijd gewoon intensief te eten. Dus het was heerlijk dat we gaan even zonder kinderen even aan tafel konden zitten. Dus dat ja, was heel fijn. Dus met dank aan PGB'ers die dat ook mogelijk hebben gemaakt. Dus, want het is wel een organisatie. Want het is niet dat je één iemand thuis kan zetten voor hun drieën. Dat, je hebt echt wel twee man nodig om de zorg te kunnen doen.
Jullie hebben dus eigenlijk bijna altijd ook hulp dus in huis?
Veel wel, ja.
Hoe is dat dan voor je gezin, maar ook voor je relatie?
We zijn inmiddels niet beter gewend. Dat is het. Dat is een situatie waar je ingroeit. En dat is niet eigenlijk iets waar je continu aan denkt van er is iemand in huis. Maar als je er stil bij staat en je gaat erover nadenken, ja, dan is het wel soms wel heftig dat je niet je eigen plekje hebt, je eigen ding kan doen. Je moet altijd rekening houden met. En dat... we zijn het gewend, maar als je erbij stilstaat, denk je, oh ja, dat is niet normaal.
Nee.
Nee.
En we hebben inderdaad totaal 10 mensen in dienst in de zorg voor Emma. En dat wil niet zeggen dat ze allemaal heel veel werken, maar wel allemaal inderdaad sommige een dagdeel of een paar uurtjes. Of dan komt iemand Emma op bed leggen. Ja, en dat helpt gewoon enorm, want bij Emma is, en bij Sarah ook, het is gewoon 24/7 zorg. En dat is gewoon heel fijn dat we gewoon dat we hulptroepen hebben. Dus heel dankbaar voor, ja, absoluut.
En ik vind het ook gewoon heel bijzonder hoe jullie hier gewoon zo samen zitten en zo... het lijkt heel harmonieus. Terwijl je zegt dat je nu voor het eerste keer uit eten samen bent gaan. Dus hoe hou je relatie goed?
Ja, toch gewoon de kleine momentjes die er zijn. Bewust proberen te pakken. Dus dat je ook echt gewoon bewust tijd voor elkaar neemt. En ook de bewustzijn van hoe kostbaar die momenten zijn. En als ze er zijn, ook gewoon echt proberen te pakken. Ja.
En Sarah die mag nu 2 ochtendjes in de week naar het kinderdagcentrum. En Emma gaat naar school. Dus af en toe heb je een momentje dat je even de kinderen allemaal het huis uit zijn. Ja, dan ben je gewoon heel dankbaar dat je gewoon even een rustmomentje, even een oplaadmomentje hebt. En dat, net als bijvoorbeeld gisterochtend, kwam de PGB'er dan voor Sarah in huis. Die komt 1 keer per week een ochtend hebben voor Sarah hulp. En dan ben ik gewoon lekker een stuk gaan wandelen. Even alleen, muziek aan en gewoon even naar buiten.
Ja, maar dat is wel echt belangrijk om dus echt gewoon bij te tanken.
Ja, ja. Ja.
En die momenten, die pak je ook weer voor andere dingen. Want er moet nog heel veel geregeld worden. Dus daar zit je ook weer, loop je ook weer tegenaan. Dus daar moet je ook echt wel voor waken dat als je een moment zonder de kinderen hebt, dat je toch niet stiekem weer administratie voor die meiden zitten doen of afspraken zitten regelen in ziekenhuis of nu heb je de tijd voor en eigenlijk gewoon even niks en dat is best wel moeilijk.
Ja, want inderdaad Emma met zoveel mensen in dienst, dat is super fijn, maar het is gewoon een heel bedrijf bijna.
Ja, maar ik zat net te denken, het is gewoon een heel bedrijf wat je dan hebt en daarbij, jullie werken allebei ook nog.
Ja, ook nog, ja.
Is dat nodig of is dat bewust of...
Ja, fijn om even eruit te zijn.
Ja, maar ik zat op een kraamafdeling.
Ja, klopt.
Zeg maar in de...
Dus ik vind het heerlijk om dan even voor andere mensen te zorgen. En gewoon even een andere situatie. Gezellig met mijn collega's. En ik vind het heerlijk om te werken nog. Dus ik ben heel blij dat nog mogelijk is. En Robert is dan eigenlijk ook altijd thuis. We zorgen altijd dat één van ons thuis is. Dat we werken nooit tegelijk. Want dat is gewoon niet te doen. Ook niet qua veiligheid voor de meiden. Bijvoorbeeld, nou ja, Sarah. Zodra zij gaat huilen, dan wordt zij al benauwd. Dus ja, er moet gewoon altijd een vertrouwd iemand van ons... thuis zijn. Dus super fijn dat dat nog kan.
Ja, en voor jou ook, Robert, dat het werk is ook wel een beetje een soort andere. Jij werkt ook dus in de
zorg. Ik werk ook in de zorg. In de verpleging.
Dat is ook wel weer bijzonder dat je daar aan het zorgen bent. Ja,
maar het is fijn om eruit te zijn. Je ziet andere mensen, je spreekt andere mensen, je hebt een andere omgeving. Dus nee, dat is gewoon. Ook al ben je dan met anderen bezig, is het toch fijn om wat anders aan je hoofd te hebben en dan je eigen thuissituatie. En het is een goede afleiding. Wat dat betreft werk ik graag.
Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Zijn jullie ook wel eens met al die zorgen en wat je meemaakt ook wel eens een beetje soort boos op God van, oh, waarom gebeurt dit allemaal?
Nou, boos, ja, natuurlijk heb je een moment wel dat je, nou ja, boos, verdrietig bent, maar ik merk ook wel, het helpt me niet, die boosheid. Dus soms dan gooi ik het er wel uit en dan, nou ja, dan lucht het wel weer op. Maar ik weet wel, de laatste ziekenhuisopname, dat was vorig jaar november. En toen hebben we een week hebben ze in het ziekenhuis gelegen. En toen is ze echt heel erg ziek geweest. Ze had een RS-virus. En toen heeft ze op de intensive care gelegen. En daarbij had ze nog een bacteriële infectie. Dus het was toen ook echt weer kantje boord. En toen waren we dus net thuis. En toen waren we één dag thuis. En toen kreeg ze de volgende dag buikgriep. En toen zaten we dus 's nachts weer het spoedeisendeel. Want toen dacht ik wil niet meer naar dat ziekenhuis. Ik heb het echt helemaal gezien. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk je gaat weer, want je moet, want je hebt geen keus. En uiteindelijk, toen wilde ze eerst haar opnemen. Ik zeg, nou, ze gaat gewoon weer mee naar huis. Ik zeg, ik wil er een zonde in. Ik zeg, en ze gaat weer mee. En dat ging ook gelukkig zo. Dus ze kwam gelukkig weer thuis. Maar het is gewoon afgelopen maanden, na die laatste ziekenhuisopname, is het gewoon heel intens geweest. Hele nasleep. Ja, ze heeft daarna nog in totaal 3 keer een buikgriep gehad. En haar kleine darmpjes, die hebben het heel wat verduren gehad. En dat merk je gewoon, de hele nasleep ervan, die is echt wel heftig geweest.
Maar is het ook, wat bid je dan naar God? Of is het meer gewoon aanklagen? Of is het nog
Vooral voor kracht en energie om de dag door te komen en de situatie voor de meiden te zijn.
Ja. En ook wel dat je zegt, Heer, ik snap er niks van, maar ik wil op u vertrouwen. Ook al, ja, snap inderdaad niet de weg die we altijd moeten gaan, maar we hebben een tekst in de kamer hangen en zo'n letterbord. En er staat op, er is kracht voor wie hoop op de Heer. En ik weet dat de afgelopen maanden hebben heel wat rondjes 's nachts gelopen. En dat ik daar dan ook naar kijk, denk ja, daar wil ik ook echt op vertrouwen.
En waar haal je dat vertrouwen vandaan dan? Wat is dat vertrouwen?
Nou, dat hij voor ons zorgt en dat hij het leven van onze meiden in zijn handen heeft.
Amen.
En dat hij ons elke dag weer nieuwe kracht geeft.
Dus echt wat je zegt, dus echt dus die kracht, die energie dat hij jullie meiden in hun hand heeft. En niet per se voor, al mag het, ja, mogen ze beter worden of genezen? Of...
Nee, echt gewoon kracht, elke dag voor nieuwe kracht. En als je toch ziet inderdaad hoe krachtig ze ook zijn. Als je ziet hoe ziek ze zijn en hoe kwetsbaar ze zijn. En dan denkt, oh, we zijn zulke diepe dalen gegaan. En als je dan ziet hoe ze dan toch weer uit te komen, ja, dat is echt wonderlijk.
Ja, we hebben het nog even opgezocht, want jullie waren 6 jaar geleden bij ons met Emma. Zij was toen 65 centimeter en nu is ze 83 centimeter. Dus ze blijft langzaam doorgroeien.
In verhouding groeit ze ook. Ze is inmiddels een tiener en puberteit komt eraan en een groeisputje. Zeker de afgelopen 1,5-2 jaar heeft ze echt een groeisput. Ja, dan heb je het over millimeters. Maar ja, ze groeit wel. Ja, ja. En als je ziet inderdaad waar ze vandaan kwam met 60 centimeter en nu 20 centimeter erbij. Dat is, het wordt een grote meid in het klein.
Ja, precies. Ja, zo zeg je dat dan, hè?
Ja, ik denk wel dat er niet heel veel mee bij gaat komen.
En maar, flinke dikke zolen onder de schoenen. Dan heb je ook weer een centimeter erbij. Dus dat...
Het viel wel echt meteen op tijdens mij. Van, hey, ze is echt gegroeid. Maakt dat de medische problemen ook iets kleiner bij haar?
Nou ja, is wel, ja, de luchtwegen zijn nu wel iets meer ruimte. Ze heeft nu eigenlijk de grootte van een 1-jarige. Het blijft gewoon nog steeds klein, maar het is wel...
De scherpe randjes zijn er vanaf.
En Emma die laat ook wel iets meer toe qua medicijnen. In de zin van, ze moet overdag doen ze bijvoorbeeld vernevelen met zo'n apparaat. En dat doet ze nu 3-4 keer per dag. En dat helpt haar gewoon enorm voor haar luchtwegen. Maar dat, ze vraagt er nu ook om, want ze merkt ook dat het haar helpt. En dat scheelt ook enorm.
Ja, en dat je niet die strijd hoeft te doen.
Een paar jaar geleden accepteerden ze die kap niet. En... Na lang oefenen en veel inzet van oma is dat gelukkig gelukt. Dus je ziet gewoon dat ze wat ouder wordt, wat sterker, wat meer weerstand. En als ze nou verkouden is, dan is het geen ziekenhuisopname, maar dan red je thuis net. En dat scheelt ook een boel.
Ja, wel wat je wel...
Langs alle toeters en bellen thuis met de zuurstof en de noodmedicijnen. Maar je bent toch thuis en dat scheelt wel echt een heleboel. Ja.
Ik weet nog van de vorige keer, dat vond ik toen nog heftig en nu nog steeds natuurlijk, dat de levensverwachting niet per se heel hoog ligt.
Nee. Want waar ligt die op?
Ja, het zit ongeveer tussen de 25 en 30 jaar. Je hebt kinderen die best vroeg overlijden door problemen. En een aantal jaar geleden zijn we in Engeland geweest. Toen hebben we ook een wat oudere meneer ontmoet. Die is helaas ook overleden. Maar die was al ruim in de 40. Dus dat,
dat is wel echt een uitzonderlijke leeftijd.
Dat was een uitzonderlijke leeftijd.
Want we hebben best wel wat kinderen ontmoet in Engeland die inmiddels er al niet meer zijn. En die zijn echt al meerdere kinderen voor de 10e levensjaren overleden. En we hebben ook een lotgenootje in Nederland. Die is een aantal jaar geleden ook overleden. Nou, die is 8 maanden oud geworden. En ook door luchtwegproblematiek. Dus dat is gewoon ontzettend heftig. En dat komt dan ontzettend dichtbij. En wat het vooral wat maakt. Door de aandoening hebben ze een verhoogde kans op vaatproblemen. Dus Emma die moet ook binnenkort weer onder de MRI-scan. Om te kijken of haar vaten doorstroming nog goed is naar haar hersenen. En we hebben toevallig ook een lotgenootje. Die ligt nu nog in het ziekenhuis. Of is inmiddels thuis. Ligt in Utrecht. Heeft ook een hooggrote hersenoperatie gehad. En dat is gewoon ontzettend spannend. Of Emma dat ook gaat krijgen. 2 van de 7 lotgenootjes in Nederland hebben die aandoening al.
Ja, ze zijn ook al geopereerd daaraan.
Dus het blijft gewoon heel erg spannend. En hun gezondheid is gewoon heel kwetsbaar. En we hebben gewoon meerdere situaties al gehad dat je denkt van dat het klaar is en dat je afscheid moet gaan nemen. En dat is gewoon heel heftig. We hebben vorig jaar een situatie met Sarah gehad dat ze echt heel benauwd was. En dat we spoedeisende hulp aankwamen. En dat er zoveel man bovenop sprang omdat ze gewoon zo benauwd was. En dat ze gewoon niet goed wisten wat ze ermee aan moesten. En dat we later ook met de dokter wel geëvalueerd hebben en ook een gesprek hebben gehad van ook zonder de meiden van hoe zien jullie het voor je en wat willen jullie nog qua behandeling en hoe ver gaan we en wat willen jullie dan in die laatste levensfase en dat zijn allemaal gesprekken die we hebben gehad en wat heftig is maar ook goed is om wel te bespreken in een rustig moment, maar dat zijn wel momenten je wordt wel bij stilgezet dat hun gezondheid gewoon ontzettend kwetsbaar is en we hopen gewoon dat ze nog heel lang bij ons mogen zijn.
Ja.
Want hoe is dat inderdaad om dat te beseffen?
Aan de ene kant, iedereen kan wat overkomen. En als je... het is een feit dat de kans heel groot is dat ze ons eerder verlaten als dat hoort. Je hoort eigenlijk... Ja, opa en oma en ouders weg te brengen als tijd is. En je verwacht niet dat je je kinderen in de toekomst weg moet brengen. Maar, op zich is het ook wel goed dat je er bewust van bent. Want je beleeft sommige momenten wel heel anders, denk ik, als dat je met een normaal gezinnetje met normale kinderen zou doen. Nou, ik kan er niet helemaal over meepraten, want dat is bij ons die situatie is nou niet zo. Maar
je bent
wel heel bewust van de dingen en de momenten die je hebt. En dat is ook heel waardevol juist. Ja.
Maar het is wel gewoon ontzettend zwaar, omdat je gewoon weet dat je de levensverwachting niet best is. En dat is heftig.
Ja, dat gaat toch door merg en been?
Ja. Want je kind verliezen, dat is afschuwelijk.
Ja, dat hoort andersom.
Ja, dat is niet te bevatten.
Nee. En ik kan me ook voorstellen dat je daar gewoon in de dagen ook waarschijnlijk niet... Dus jezelf daar,
Je staat daar niet dagelijks bij stil, want dan word je gek.
Ja.
Dat hou ik niet vol.
Nee.
Dus daar ben je niet heel veel mee bezig. Maar het zijn wel momenten dat je erbij stilgezet wordt. En met zo'n gesprek met zo'n arts, dan dat is gewoon heel heftig.
Ja. Of dat er van de lotgenoten of dat er een kindje overlijdt. Dat zijn wel de momenten die je denkt van, oh ja.
En dan, gisteravond hadden we het nog. Ja. We hebben een besloten Facebookpagina groep met wereldwijd. En dat we zagen dat er was een kindje uit Duitsland, nu was 5 jaar overleden. Ja, en ik hoe lang mogen onze kinderen nog blijven?
Ja, dat raakt natuurlijk enorm.
Ja, dat komt heel dichtbij. Ja.
Want dat is... Jullie hebben dus een lotgenotencontact, dus in Nederland, maar ook dus wereldwijd. Dat heet volgens mij toch Walking with Giants?
Ja, klopt.
Is dat, hebben jullie daar veel aan? Het is ook wel confronterend.
Ja, het is, wij hebben zelf de Nederlandse tak ervan opgericht een aantal jaar geleden. Dus vooral met de Nederlandse mensen hebben we veel contact. Of in de zin van, we hebben een appgroep en we hebben bijvoorbeeld in juni dit jaar gaan we een familiedag weer doen. Dan gaan we elkaar zien en dan gaan we met elkaar naar de binnenspeeltuinen met mensen thuis. En gewoon gezellig met elkaar en vooral de kinderen, dat ze gewoon, ja, er zijn er heel veel klein. En dan, ja, dat is gewoon heel, ja, heel bijzonder en heel waardevol en... Maar ook wel een gezin waarvan hun kindje er niet meer is, die zijn er ook bij. En ja, dat is ook gewoon wel ja, heel bijzonder. En maar ook wel heel heftig, omdat het leven gewoon zo ja, opeens een andere wending kan krijgen.
Ja, nee, maar die contacten zijn juist echt heel waardevol.
Ja.
En
heel veel erkenning.
Heel veel erkenning. Je hoeft het niet altijd uit te leggen. Dus, als je onderling bent, zitten ze niet naar je kinderen te staren van, oh, wat zijn ze bijzonder of... Het is gewoon, als je met z'n allen bij elkaar komt, is alsof je een beetje thuis komt. Dat, gewoon een goed gevoel en familie. En ondanks dat we allemaal hele verschillende mensen zijn, heb je toch die kinderen als raakvlak. En dat is echt onbetaalbaar.
Eigenlijk niemand begrijpt jullie beter als de lotgenoten.
En we mochten vorig jaar, maart, een jaar geleden, zijn we in Villa Padoues geweest bij de Efteling. En die week dat is zit je met 12 gezinnen in een huis met allemaal ernstig zieke kinderen. En om eigenlijk een week onbezorgd gewoon daar te zijn. En dat was echt een week met een gouden randje. Gewoon zoveel, ja, zoveel mooie gesprekken, hele waardevolle contacten opengehouden. Als ik ook zie wat ja, Sophie ook, die zei van, oh, dat ziet ze dan ook als voordeel. Dat ze zulke kleine zusjes hebben. Ja. Ik hoef een week niet naar school, want ik mocht een hele week,
naar de Efteling.
Maar ja, dat was gewoon heel waardevol. Dat je gewoon dingen kan delen. Omdat mensen, ja, die begrijpen je. En ja, dat merk je gewoon. Mensen om je heen, familie, mensen die heel dichtbij staan. Ze zijn ontzettend lief voor ons ook. Maar ja, ze begrijpen echt niet altijd wat je doorgaat.
Nee, natuurlijk vanochtend probeer ik daar ook iets van... te horen, maar dat is onmogelijk eigenlijk. Ja.
En dat hoeft ook niet.
Dat hoeft ook niet. Nee. Dan is het juist zo fijn dat je herkenning bij elkaar vindt. En dat troost en dat, ja, dat helpt mij ook wel om ja, die contacten die we nog steeds hebben, gewoon ja, om dingen te delen. Dat helpt. Ja.
Je noemde al even je dochter, jullie grote dochter Sophie. Dus een voordeel een week naar de Efteling. Hoe zorg je met die andere twee toch bijzondere kleine dames in het gezin, dat ja, dat zij niet ergens soort van tussen schip en wal komt?
Ja, dat is best wel zoeken soms naar momenten dat je gewoon echt even één op één met haar hebt. En dat je ook echt wel gewoon uitjes met haar specifiek alleen doet. Want ja, heel veel dingen kunnen we ook niet doordat die meiden zo klein zijn. Waardoor Sophie ook daarin echt wel beperkt wordt. Maar daarin proberen we echt wel heel bewust... ja.
Tijd voor haar vrij te maken.
Zeker. Ja. Ik ben zelf ook opgegroeid met een gehandicapte broer. En ik vond het ook echt niet altijd leuk.
Oh, dus je hebt het zelf helemaal die ervaring ook.
Ja, dus je weet wel dat, ja, dat het ook belangrijk is dat zij ook echt gewoon er één op één aandacht heeft. En dat, ja, dat lukt niet altijd. Maar ja, over het algemeen, die momenten zijn er zeker. En gelukkig hebben we inderdaad de familie ook nog wel, die Sophie ook echt wel betrekt in heel veel dingen.
Opa en oma, andere oma. Die,
ja, die met haar op stap gaan.
Dus dat aan het werk. Ja. Ja. Nee, dat,
en Sophie is echt ook gewoon heel erg dol op haar zus. En dat is ook gewoon wel heel mooi om te zien. Als je ziet hoe zorgzaam ze voor haar is. En als je ook ziet hoe Sarah ook op Sophie reageert. Hoe gekker, hoe leuker. En ja, die twee hebben echt wel... en ook met Emma gewoon echt heel veel lol. En het grappige is, Sophie die is nou, die wordt bijna 10. Maar die kan zich ook helemaal aanpassen aan Emma's ontwikkelingsleeftijd. Want Emma zit qua ontwikkeling ongeveer rond de 3-4 jaar.
Ja.
Maar die kan er helemaal mee opgaan met in haar spel. En samen schooltjes spelen, samen winkeltjes spelen. En ja, dat doet Sophie gewoon nog lekker mee. Dus dat is heerlijk om te zien.
Ja, precies. Ja. Dus zij heeft wel echt gewoon ook echt haar plek in het gezin.
Zeker.
En juist door jouw achtergrond ben je nog bewust natuurlijk van hey, dat vraagt dus ook wel echt speciale aandacht.
En op de momenten dat het wat minder is, dan zorgt Sophie zelf ook wel dat ze er aandacht krijgt.
Ja,
dat,
ja.
Met de 10 jaar heeft ze dat inmiddels ook wel geleerd. Dus dat, maar dat is alleen maar goed dat ze voor zichzelf opkomt, ook in het gezin. En dat,
maar je zei dat zij dus onlangs de arm gebroken had. Vond ze het zelf ook natuurlijk gek dat zij opeens in het ziekenhuis zat bij de, bij de spoed.
Mijn ouders hadden volgens zelfs veel, anders komt de opa naar de spoed thuis hulp en dan kun je er toch uit eten. Dus ik dacht, ja, wij zitten hier zo vaak het spoed thuis hulp met je zussen en dan zou ik hier bij jou hier zou ik hier weggaan. Ja, ik dacht, nee, dat voelt echt niet goed. Oh, ja. Zegt Sophie, ja, maar mag wel, mama, ga je maar lekker uit eten. Dus dat was echt super lief. Ik zeg, nee, mijn mama die blijft echt bij jou.
Je zei ook al even, jullie vallen natuurlijk wel super op natuurlijk. Als jullie denken als gezin ergens lopen. Hoe is dat om zoveel aandacht ook eigenlijk te krijgen?
Ja. Het is ook maar net hoe je zelf uit bed bent gestapt en hoeveel zin je erin hebt. Zeker als je door het bij ons op het dorp kent. Inmiddels iedereen, Emma en Sarah wel, dus dat is aardig gewoon. Maar zeker als je buiten het dorp komt of in de stad, dan heb ik een beetje een idee wat hele bekende Nederlanders moeten hebben. Dat iedereen zit te staren en te wijzen.
Ja, een levende attractie, zeg ik wel.
Een levende attractie.
Oh, echt, ja?
Soms ga ik expres een paar meter erachter lopen, dat je kan zien en horen wat mensen zeggen en doen. En dat is soms wel leuk om mee te maken. Maar soms,
is dat leuk? Is het pijnlijk? Wat is het?
Soms is het leuk om te zien en mee te maken. Ja, gewoon verbazingwekkend.
Maar mensen komen gewoon naar je toe om te vragen. Ja,
en
maar ook vervelende situaties dat mensen foto's gaan maken. En ja, dat zijn dingen, dat hoeft mij echt niet. Maar ook wel zo'n moeder die de kind een telefoon gaf. Maak even een foto. En dat hoor ik daar. Zeg ik, dat gaan we echt niet doen.
Nee, dus dan kan je wel voor jezelf opkomen van stop.
Ja.
Dat is ook niet voorstellen. Dat valt natuurlijk gewoon heel erg
op. Ze zien er ook heel bijzonder uit. Ja, wij zijn het gewend. Maar ja, ze zijn echt immens klein. En vooral omdat Sarah nu wat meer geluid gaat maken en lang haar heeft. Dat is gewoon heel... Ze zien er heel bijzonder uit. Dus ik snap dat mensen kijken, maar...
Zelf zou ik het ook doen.
Zo nuchter ben je dan ook, ben je dan ook wel weer. Wat hopen of bidden jullie zelf voor de toekomst van de Emma en Sarah?
Dat ze vooral nog vele jaren bij ons mogen blijven. Dat ze gelukkig mogen zijn. Dat ze,
ja, dat ze plezier mogen
plezier
hebben.
Mogen hebben.
En dat zie je bij Emma ook wel, hoeveel humor die heeft. Hoeveel, als ze dan bijvoorbeeld pas kwam ze thuis uit school en dan roept ze, daar ben ik weer. En dan is ze helemaal vol enthousiasme. Ja, dat is gewoon heerlijk om te zien. En je hoopt gewoon dat we gewoon nog heel lang van die meisje mogen genieten. En dat we gewoon niet te veel ziekenhuisopnames meer. Want dat heeft wel gewoon echt een grote impact op hun en op ons gezin. En ja, dat is gewoon heftig. En ik hoop dat we een iets rustigere periode ingaan. En de zomerperiode is vaak wel een iets betere periode met hopelijk wat minder virussen.
Mm-hmm.
Als je ziet hoe een inspiratie ze voor andere mensen zijn met haar energie en vrolijkheid.
Mm-hmm.
En
er komt echt heel veel leven en dat soort vrolijke energie komt er binnen als zij binnenkomt. Hè?
Dat is heerlijk. Ik hoop dat ze dat nog vele jaren mag rondspreiden.
En ze gaat dus ook, in ieder geval Emma gaat dus ook gewoon naar andere school. Dus het is ook wel, dat voelt ook wel redelijk van, oh ja. Toch nog een stuk soort normaal leven wat je kan bieden.
Ja, daar heeft ze gewoon heel veel plezier in. En het was ook best wel een zoektocht. Want ja, ze moest eigenlijk van school af, want ze is bijna 13. De basisschool. Dus toen werd er gesproken over voortgezet onderwijs. Ja, als grote van een eenjarige, die wordt nog weggelopen.
Ja.
Dus ze mag nu gelukkig op de basisschool blijven.
En ook omdat je zei toch dat het meer denkniveau 3-4 is.
Ja, maar het is dan wel een voortgezet onderwijsgroep. Dus wel wat hogere leeftijd, maar wel een hele kleine groep. En dan op de basisschool. Dus het is wel in een kleinere setting. Dus ze is er al een aantal keer bezig kijken. En wij zijn zelf ook bezig kijken. We hebben er een goed gevoel bij. Dus we vertrouwen dat het goed komt. En ze gaat altijd met PGB naar school. Dus die is altijd bij haar. Dus ze heeft altijd iemand naast zich. Ook voor haar veiligheid en voor haar zondevoeding. Eventueel als er problemen zijn met de luchtwegen. Dat er altijd, altijd iemand bij haar is voor haar veiligheid.
Ja, dat is gewoon het is wat je nu zei. Het is echt 24/7 is er iemand bij. Nou, als luisteraars natuurlijk mee willen bidden dat jullie in een rustige vaarwater komen. Dat jullie echt meer dan gegund. En ook die meiden. Dat je inderdaad, wat je zei, echt meer gewoon het plezier dat er gewoon helemaal kan zijn. En gewoon het leven. Dat is mooi om mee te nemen in het gebed. Ik vond het echt super bijzonder dat jullie hier 6 jaar later weer waren. Ik voorzie dan wel toch weer een keer weer een follow-up.
Volgens mij, ja, we hebben nu een traditie gestart.
Maar niet met een derde klein erbij.
Pak de agenda's er maar bij.
Ja, dat er op 6 jaar in is. Weer en... Oh, grappig. Ja, we kunnen over 6 jaar dan weer een datum prikken.
Leuk.
En ik vond het nog wel even leuk, want Sarah heeft een knuffeltje, maar die zijn er niet meer. Jullie dachten toch, misschien heeft wel een luisteraar wel nog. Dat kennen natuurlijk ouders, als je een kind een liefdesknuffel heeft en die is niet meer en je raakt die kwijt, dan is het natuurlijk echt Dus wel, naar wat voor knuffel zoeken jullie?
Een kleine witte schaap van Lief, volgens mij.
Ja, klopt. Ja.
Kleine witte schaap.
We zullen hem delen op
van Lief.
Emma de pagina.
Okay, delen jullie, delen wij hem ook even op onze Insta. Dan, dus mocht jij die knuffel thuis hebben en niet meer of niet gebruiken, of je, hij is nog ergens.
Ja, want we weten hoe dramatisch dit kan zijn.
Zeker.
Er zijn ook van die websites die van die knuffels aanbieden.
Allemaal
die
afgezocht.
Alles afgezocht.
Oh, echt?
Ja. Nou, luisteraars, verenigt u en zoek naar dat schaap.
Het schaap van Lief. Kijk, Robert en Judith en natuurlijk ook Emma en Sarah, heel hartelijk dank voor jullie komst. Het was een vreugde om jullie weer te mogen ontmoeten. Dank jullie wel.
Ook bedankt.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.